In deze podcast worden gedachten over en poging tot zelfdoding besproken. Heb je zelf suïcide gedachten, voel je suïcidaal of ken je iemand die hiermee worstelt? Contacteer of verwijs naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of zoek hulp via de chat van de website www.zelfmoord1813.be.
Mijn lichaam snakte ernaar. Ik voelde ook wel hoe prikkelbaar dat ik werd. De tremor bij mij was al een klein beetje. Heel veel last van pijn in nek, schouders. Omdat ik voelde hoeveel spanning dat ik had. Dat je gaat slapen met de gedachte oh, dat maar snel de dag daarna is dat ik kan drinken. En dat je opstaat met het gedachte van ik ga nu al beginnen drinken, dat ik mijn dag kan door.
Dit is Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Ik ben Saira Marouf van LAVZ2. In deze podcastreeks praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Voor meer uitleg ga ik telkens langs bij professionals uit de psychologische hulpverlening. We bestaan allemaal uit verschillende sociale deelidentiteiten, van gender tot etniciteit tot klasse enzovoort. Niemand kan herleid worden tot één enkele deelidentiteit. Nee, we zijn wie we zijn door onze genen en opvoeding, door onze unieke ervaringen en perspectieven, maar ook door de obstakels die op ons pad komen. En last but not least, door de combinaties van maatschappelijke voorrechten en ongelijkheden die we ervaren. Nu we het over ongelijkheden hebben, de gezondheidsongelijkheid nam in België de laatste jaren toe. Dat wil zeggen dat er tussen de sociale groepen in ons land systematische en vermijdbare verschillen in gezondheidsresultaten zijn. In de praktijk komt het hierop neer. Hoe lager je op de sociale ladder staat, hoe slechter je het doet op vlak van gezondheid. De gezondheidsongelijkheid is zelfs nog groter voor mentale gezondheid. Maar wat nu als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent? Of een door stress uitgeputte niet begeleide minderjarige? Of hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Op welke manier en bij wie je hulp zoekt? Hoe er in de hulpverlening naar je issues gekeken wordt en welke hulp je ontvangt?
Als je toch al bijna 14 jaar van miserie opdringt, op het moment ontploft dat. En 14 jaar is lang. Zeker in een 21-jarig bestaan. Dus het is veel om op korte tijd wel allemaal uit te pluizen en te verwerken. Dus ja, en als dat allemaal gaat ontploffen, ja, dat maakt veel schade rond zich natuurlijk.
Dit is Marie. Marie is 27 jaar en volgt een graduaatsopleiding verpleegkunde. Ze komt uit een gemengd Algerijns-Belgisch gezin. In haar tienertijd begon haar worsteling met verslavingen aan drugs en alcohol. Duiding bij Marie's getuigenis komt van Dominique Mertes. Dominique is klinisch psycholoog en cliëntgericht experientieel psychotherapeut. Ze heeft een eigen praktijk en doseert in de opleiding maatschappelijk werk aan een hogeschool. Maar eerst wil ik weten wat een psychotherapeut precies doet. Het veld van de psychologische hulpverlening is zo uitgebreid en heeft zoveel verschillende profielen, soms is het gewoon verwarrend. En ik vraag mij ook af vanuit welke insteek een persoonsgerichte psychotherapeut werkt.
In mijn ervaring was mijn basisopleiding, mijn master psychologie, eerder de wetenschappelijke achtergrond, die uiteraard ook wel belangrijk is, maar het is pas in mijn therapieopleiding dat ik ook de praktijk heb leren kennen. Het is alsof dat je in een therapieopleiding meer de concrete tools krijgt om ook met mensen aan de slag te gaan. De persoonsgerichte gaat er eigenlijk vanuit dat mensen weten zelf wat ze nodig hebben om zich beter te voelen. Maar het idee is dat wanneer je stilstaat bij de betekenis van je klacht en die echt kunt doorvoelen, dat je terug in contact komt met jezelf en dus ook met je onderliggende behoeftes. Ja, dus we gaan er eigenlijk ook vanuit van de persoon heeft een zelfhelende kracht. En als therapeut is eigenlijk uw enige taak om dat proces te begeleiden. En om eigenlijk de persoon te helpen om die blokkades die vaak door allerlei emotionele kwetsingen, door allerlei gebeurtenissen zijn veroorzaakt, om die eigenlijk te gaan deblokkeren. Hè.
Heel veel mensen geloven er nog niet in dat je slecht voelen echt een ding is. Dat niet uitgevonden is. Ik heb dat ook gezien in mijn eigen familie, in het begin van mijn middelbaar. Ik had het op het moment heel moeilijk. Ik werd ook heel zwaar gepest. Dus dan kwam ik thuis met tranen in mijn ogen. En dan krijg je de hele litanie van, waarom zou je je slecht voelen? Heb je een dak boven je hoofd? Heb je eten elke dag op je bord staan? Heb je kleren dat je kunt dragen? En je krijgt nog eten mee naar school. Waarom zou je dat klagen? Dat wordt zo geminimaliseerd en het mag niet bestaan of het mag niet verwoord worden, dat mensen ook niet gemakkelijk hulp gaan zoeken.
Marie had het niet makkelijk thuis. Ze had een moeilijke relatie met haar Algerijnse moeder en haar Belgische vader kampte met een alcoholprobleem. Marie voelde zich slecht, maar kon emotioneel niet terecht bij haar ouders. Ze kreeg te horen dat ze alles had en dus niet moest klagen. Veel mensen krijgen dergelijke boodschappen te horen. Welke impact heeft dit op een persoon? Hoe ervaart Dominique dit in haar praktijk?
Ik ervaar zeker dat er in de praktijk ook veel mensen in therapie komen die zeggen van ik heb het heel lang uitgesteld om naar hier te komen. En de redenen zijn vaak een van die interne stemmen die zeggen je kan alleen op jezelf terugvallen, dus je moet het zelf oplossen. Doe niet flauw of je hebt alles om gelukkig te zijn. Ja, dus het ligt aan u. In therapie proberen we ook gestalte te geven aan die kritische interne stemmen, hè, die inderdaad dingen zeggen als doe niet flauw, je hebt niks om je schuldig of je slecht over te voelen, of waarom kun je nu niet gewoon normaal doen, je stelt je aan. Hè, dat zijn eigenlijk boodschappen die vaak inderdaad geïnternaliseerd worden. Soms vanuit de dichte omgeving, ouders of andere belangrijke figuren, maar soms ook vanuit een bredere, dominante cultuur. Zo, hè. Ik denk dat we in een maatschappij leven waarin dat we ervan uitgaan dat je eigen geluk kan maken. Dus als je niet gelukkig bent, dan is het ook je eigen schuld. Hè. En dan moet je maar niet te hard zeuren.
Op haar 13e begon Marie met drugs en een jaar later met alcohol. Ze zocht een manier om zich beter te voelen en die vond ze in drugs en alcohol. Op school merkte ze weinig van haar middelengebruik. Marie gebruikte na school. Ze bleef goede punten halen. Haar overmatig gebruik kon ze relatief goed verbergen. Tot het misging.
Op dat moment was ik heel kwaad op de wereld. Kon niet terecht bij mijn moeder. Mijn vader was een zware alcoholieker ook. Daar kon ik zeker niet bij terecht. En ik moest iets vinden waar ik me beter van zou voelen. Ik wou dus mijn eigen psycholoog zijn. Op mijn eigen manier. En eerst ben ik heel braaf begonnen aan THC, wiet en zo van die zaken. Dan stukjes al gegroeid naar cocaïne, speed, de feestdrugs en zo van die zaken. Alles wat dat niet in te spuiten valt, gebruikte ik. Tot op het moment dat mijn lichaam te veel werd, hè, dan 2 overdosis op een jaar tijd gaat. En dan, dat was toen ik 16 was. Dus dat was zo, ja, 3 jaar... stevig gebruikt, plus alcohol gemengd en dit en dat. Dus dat was zo, ja. Toch wel een wake-up call toen dat een dokter in het ziekenhuis zei van ofwel stopt je met gebruiken, ofwel gaat je gewoon de dood in. Dan ben ik gestopt toen ik 17 was. Een paar keer hervallen wel. En dan gestopt toen ik in opname ging.
De moeilijke relatie met haar moeder werd nog duidelijker na de overdosis. Het beeld van de perfecte dochter viel in duigen. Marie's opname zorgde voor schaamte en kwaadheid. Ze had het verknald, volgens haar moeder. In haar moeders ogen was ze een junkie, zonder toekomst. Maar Marie was vastberaden om te stoppen met drugs.
Met alcohol dat is een ander verhaal. Ik ben begonnen rond mijn 14. Maar het zwaarste gebruik is pas echt begonnen tussen mijn 17 en mijn 18. Op het moment dat ik stopte met een drugs, is een alcohol gewoon beginnen stijgen. Ja, dat is altijd wel een soort van duiveltje op mijn schouder geweest, maar ook een beste vriend van. Ging het niet, ik ging gewoon naar de alcohol. En dan was het even oké en we konden wel verder. Maar ja, dat was een beetje een utopie, want als je terug nuchter bent, voelt je 10 keer slechter.
Toen Marie met drugs stopte, begon ze meer alcohol te drinken. Ze wisselde het ene verdovende middel in voor een ander. Wat kan Dominique hierover vertellen?
Wanneer dat onderliggend emotioneel probleem niet of voldoende wordt aangepakt, kunnen we eigenlijk wel verwachten dat het ene symptoom wordt ingeruild voor het andere. Zo zie ik in de praktijk bijvoorbeeld ook vaak, wanneer de behandeling zich focust op het wegwerken van iets, dat het misschien wel verdwijnt, maar wordt ingeruild voor iets anders. Iemand die zich snijdt bijvoorbeeld en daar dan mee stopt, omdat daar zo erg de focus op ligt, dat dat niet meer mag gebeuren, maar daarna wel een eetstoornis of iets dergelijks ontwikkelt. Dus ik denk dat we er daarom goed aan doen om samen met de persoon te onderzoeken van wat is eigenlijk de functie van uw gedrag.
Voor Marie waren drugs en alcohol gebruiken manieren om met haar negatieve gevoelens om te gaan. Wat maakt verdovende middelen voor sommigen een go-to-middel om met problemen en stress om te gaan? Een manier om te kopen met negatieve gevoelens en emotionele pijn.
Ja, een copingmechanisme is eigenlijk alles wat we niet altijd bewust doen om met een emotie, stress of een probleem om te gaan of net om die gevoelens te omzeilen. Iedereen heeft dus copingmechanismen en die zijn nodig om je evenwicht te bewaren in het leven. Alleen is het ene copingmechanisme al wat gezonder en meer aangepast aan de taak dan het andere. Als we pijn hebben die voelt alsof het je compleet gaat opslokken, die je niet gedoseerd krijgt en waardoor dat je soms nog liever niet meer zou bestaan, is het nemen van een middel waardoor dat je alvast kortstondig een beter gevoel krijgt eigenlijk best een logisch idee. Heel snel zit je echter in een cirkel waarbij dat gebruik dikwijls zorgt voor extra moeilijkheden, extra schaamte, lastige relaties, waardoor dat je eigenlijk nog los van de lichamelijke afhankelijkheid van sommige middelen eigenlijk niet anders kan dan blijven gebruiken.
Dat een mens naar alcohol moet grijpen, betekent sowieso dat hij iets moet verwerken. Bij mij is mijn gebruik meer een vlucht geweest uit trauma-ervaring. Want mijn vader heeft mij 4 jaar lang misbruikt als kind. En dat heeft dan veroorzaakt dat ik van mijn 7 tot letterlijk 2 maanden geleden elke nacht nachtmerrie zat. En dezelfde beeld komt terug. 17 jaar dezelfde beeld. Dat je op den duur gewoon weet van oké, ik ga slapen, ik ga weer dezelfde beeld zien. Dat veranderde ook niet. Dat waren af en toe bepaalde details die wat anders waren. Maar zeker qua die nachtmerries dan, ja, dat verstoort je slapen. Je gaat slapen met stress, je staat op met stress. Maar ja, die alcohol hielp wel een beetje om de stress wat te verzachten. Veel verdriet gaan verdoven, heel veel kwaadheid verdoven, heel veel trauma's verdoven en zo. Maar uiteindelijk is het op een bepaald moment gewoon puur gewoonte geworden. Zo.
Marie startte een opleiding verpleegkunde. Tijdens haar studie bleef ze overmatig alcohol gebruiken. Ze besefte goed dat een alcoholverslaving en een job als verpleegkundige niet samengaan. Maar haar geest en lichaam snakten zo naar die momenten van de dag waarop ze weer alcohol kon drinken. Alcohol beheerste gewoon haar leven. Bij een verslaving komt je hele leven in het teken te staan van het middel. Je hebt geen controle meer over je gebruik. Stoppen lijkt onmogelijk. Middelenafhankelijkheid heeft vaak een lichamelijk en psychisch aspect. Je hersenen passen zich aan het gebruik. Daardoor heb je steeds meer van het middel nodig om hetzelfde effect te verkrijgen. Je lichaam went er gewoon aan. En wanneer je stopt met het middel, dan begin je onaangename afkikverschijnselen te vertonen. Het psychische aspect van een verslaving verwijst naar je verlangen naar het effect van het middel. Dat middel kan alcohol zijn of een sigaret, maar ook gamen bijvoorbeeld. En zelfs als je lichamelijk afgekikt bent, is de geestelijke afhankelijkheid veruit het moeilijkst om te doorbreken. Maar wat zorgt er nu voor dat je je verliest in drank en drugs? Genoeg mensen drinken alcohol of gebruiken drugs, maar worden niet verslaafd. Hoe zit dat precies?
Maar algemeen gaat men er wel vanuit dat er bij verslaving verschillende factoren spelen. Enerzijds een biologische kwetsbaarheid, dus niet in de zin dat er een gen is dat verslaving doorgeeft, maar wel dat er sprake zou zijn van een bepaalde verslavingsgevoeligheid, doordat de kans dat je een verslaving ontwikkelt groter wordt. Die gaan dan samenwerken met een aantal stoornissen in de persoonlijke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld als je het slachtoffer bent van verwaarlozing, en ook een aantal sociaal-maatschappelijke factoren. Denk maar aan armoede, die de toegang tot een steunend netwerk beperken. En zelf in therapie ga ik uit van de betekenis die de verslaving heeft in dat levensverhaal en de kwetsing van de persoon in kwestie. Dus ik probeer eigenlijk na te gaan vooral wat de functie is van het gebruik.
Alcohol is maatschappelijk aanvaard en is de meest gebruikte legale drug. In 2018 was er bij 14% van de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder sprake van problematisch alcoholgebruik. Langdurig problematisch alcoholgebruik kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische problemen. Net als Marie slagen velen erin om hun verslaving lange tijd voor hun omgeving te verbergen.
Dus ik denk dat het niet opmerken van die bredere worsteling van Marie deel uitmaakt van een breder probleem, hè, waarin dat we niet gewoon zijn om sensitief te zijn voor de emotionele ontwikkeling van jongeren. Vooral niet wanneer dat ze geen duidelijk of opstandig probleemgedrag vertonen. Ze veroorzaakte geen overlast. Want ze deed wat ze hoorde te doen, ze bleef goede punten halen. En helaas zijn prestaties dikwijls nog de parameters waaraan dat we maatschappelijk aflezen of dat goed gaat met iemand. En of dat we ons zorgen moeten maken of niet.
Kijk je naar het verschil tussen vrouwen en mannen, dan is er sprake van een genderkloof. In vergelijking met vrouwen rapporteren mannen dubbel zoveel problematisch alcoholgebruik. Kijk je naar de dimensie migratieachtergrond, dan zien we dat er weinig gegevens zijn over het voorkomen van middelengebruik bij personen met een migratieachtergrond. Er is ook weinig geweten hoe ze hulp zoeken in geval van verslaving. Dominique heeft hierover enkele interessante bedenkingen.
Je kan je afvragen wat onmiskenbaar toe te schrijven is aan etniciteit of cultuur en welke sociale processen van invloed zijn op het voorkomen van bepaalde klachten binnen een groep. Wat we weten is dat migratie en racismestress een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van een brede waaier aan mental health klachten. We weten ook dat deze populatie dikwijls geconfronteerd wordt met gecombineerde stressbronnen. Zowel individueel als maatschappelijk, en die zeker moeten meegenomen worden in het onderzoeken van de betekenis van dat gebruik. Het feit dat die populatie minder vaak of te laat in de hulpverlening terechtkomt, algemeen zoeken mensen met een verslaving sowieso minder snel hulp, in vergelijking met andere stoornissen. Bij een stemmingstoornis bijvoorbeeld krijgt 50% ongeveer een behandeling, terwijl dat bij een alcoholverslaving maar een kleine 13% is. Daarnaast denk ik dat er ook iets speelt van een drempel die te maken heeft met de leefwereld van de persoon, die zowel in en door sociale ervaringen worden opgebouwd. Eigenlijk simpelweg gaat het denk ik ook om een gebrek aan vertrouwen. En ik denk dat de sector dat ook opmerkt, hè, dat het hulpverleningsaanbod, dat mensen daar niet geraken.
Ik wist wel al heel lang dat ik het nodig had, maar ik wou het gewoon niet toegeven. Ik was altijd wel van de mentaliteit van, ik ben een beste psycholoog voor mijn eigen, ik zal mijn eigen er wel zelf uit helpen. De dag na het overlijden van mijn papa, dat ik volledig gecrashed ben en dat ik op dat moment ook zei tegen mijn eigen van, ik kan deze niet meer alleen dragen, ik moet wel zelf hulp gaan zoeken. Want deze lukt gewoon niet meer. Ja, en ik was toen, ja, 21. Dus dat is wel vrij jong om en je broer en je vader te verliezen. Dus heel veel verdriet en op dat moment, heel het verleden dat ik ook al meedroeg, was gewoon in mijn gezicht komen kletsen. Iets dat ik volledig verdrongen had. Ja, op een moment komt dat terug in het licht en je weet niet waar dat je mee moet beginnen. Dus ik denk dat ik ook gewoon volledig in de war was. Het was ook heel donker ook op dat moment. En ik stond er ook helemaal alleen voor. Hè. Dus dat was ook van een kortsluiting in mijn hoofd van, weet je, waarom nog vechten als dat toch maar blijft gebeuren? Laten we het gewoon opgeven.
De dag na de begrafenis van haar vader ondernam Marie een zelfmoordpoging. Ze zat er volledig door. Een week eerder was ze ook haar broer verloren. In 2021 stierven in Vlaanderen 913 personen door zelfdoding. Ons land behoort tot de Europese lidstaten die kampen met hoge suïcidecijfers. In 2021 waren er in Vlaanderen naar schatting 8.449 pogingen tot zelfdoding. Dat is gemiddeld 23 suïcidepogingen per dag. Een lichtpuntje is dat het aantal suïcidepogingen met bijna 22% daalde sinds het jaar 2000. Maar hoe komt het toch dat iemand een suïcidepoging onderneemt? Zijn er bepaalde risicofactoren?
Ja, het lijkt soms voor de omgeving heel plots, hè, als iemand een zelfmoordpoging doet. Maar we weten dat er aan zo'n effectieve zelfmoordpoging altijd een heel proces aan vooraf gaat. Een deel van dat proces verloopt ook echt onder de radar, hè, dus het is niet altijd zichtbaar. Wat we wel weten is dat het nooit een reactie is op één situatie of op één gebeurtenis. Het is moeilijk om in algemene termen te spreken, maar we weten wel dat er een aantal risicofactoren zijn, zoals het worstelen met een psychisch probleem, bijvoorbeeld een depressie, wat dan gaat samenwerken met een aantal psychologische kenmerken van de persoon, bijvoorbeeld een laag zelfbeeld. En als er dan nog een triggerende life event is, zoals in dit geval dat overlijden, dan kan dat wel bijdragen tot de hopeloosheid die de weegschaal dan wat doet overhellen. Wanneer ik zelf suïcide gedachten of pogingen bespreek met cliënten in de praktijk, gaat dat op belevingsniveau dikwijls over een soort emotionele pijn die op een bepaald moment zo heftig en ondraaglijk wordt dat een poging dikwijls de enige uitweg lijkt om even gewoon niet meer te voelen. Hè. Dus in dat opzicht gaat het gesprek heel vaak over, wil je niet meer leven of wil je dit gewoon niet meer voelen?
Dus ik denk voor mij het belangrijkste is iemand waarmee ik me goed bij wil en waar ik ook vertrouw. En dat voel ik ook vrij snel. Ik ben niet de gemakkelijkste patiënt geweest. In het begin wou ik zelfs die hulp niet. Ik was heel koppig. En ook niet heel toegankelijk ook niet. Ik ga hem niet te veel vertrouwen, want subiet is dat toch gedaan. Dus ja, die bleef maar komen en ik bleef zeggen, ik wil niet praten, laat me maar rust. Maar die bleef wel zitten en op een moment begon ik wel mijn eigen te openen.
De poging tot zelfdoding zette het proces van psychologische hulp in gang. In afwachting van een doorverwijzing naar een psychiatrisch centrum kwam de psycholoog aan huis. Voor Marie was het een grote stap om de psycholoog in haar leven toe te laten. Marie was heel wantrouwig tegenover de psycholoog. Ze vond het moeilijk om zich open te stellen. En was dat wel een goed idee? Stel dat de psycholoog weer zou verdwijnen. Is dat wantrouwen iets dat vaak voorkomt bij het aangaan van een relatie tussen cliënt en hulpverlener?
Enerzijds heb je zo de normale variaties, hè, waarbij dat ik bedoel dat het me logisch lijkt dat vertrouwen iets is dat moet opbouwen in elke relatie, dus ook tussen therapeut en cliënt. En als therapeut ben ik me daar dan ook heel bewust van dat je bevindt op erg intiem en kwetsbaar terrein. Dus ik zeg dat ook wel altijd, van dit is iets wat tijd nodig heeft. Tegelijkertijd is ons vermogen om anderen te vertrouwen iets dat gelinkt is aan onze hechtingsgeschiedenis, aan onze hechting met onze belangrijkste zorgfiguren. Dus wanneer er sprake is van een complex trauma, wanneer er heel wat ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest met onze hechtingsfiguren, wordt het vermogen om je te verbinden, te hechten en vertrouwen te stellen in mensen dikwijls ook wel ernstig beschadigd. Er is enerzijds wel een verlangen naar verbinding, maar tegelijkertijd ook angst en wantrouwen en schaamte, hè, die het moeilijk maken om een relatie aan te gaan, ook met uw therapeut. En de persoon komt dan eigenlijk wat klem te zitten. Het is zo het gevoel van, ik wil u wel vertrouwen, maar mijn ervaring hebben mij ook geleerd dat niemand te vertrouwen is. Eigenlijk stelt therapie dit soort cliënten dus wel voor een heel moeilijke en paradoxale opdracht. Ik vind dat belangrijk om dat expliciet te maken, omdat als we bespreekbaar maken, dan weten we ook van, hierover kan gesproken worden. Hè. We hoeven u hier niet onder druk te zetten. Ik begrijp hoe moeilijk dat is.
Ik wil terug kunnen functioneren in het leven zonder dat ik constant on the edge moet leven of constant ja, mensen begin af te snauwen omdat ik prikkelbaar ben of zo. Dus dat was zo, ja. Even van, ik wil weg van de wereld. Vrienden dacht ik zelf ook dat ik gewoon op een wereldreis was, want die stuurde dan berichten, maar hier, waar zit je naartoe? En dit en dat. Ik was gewoon in een psychiatrie voor een jaar lang. Dus dat leugentje is lang blijven bestaan. Totdat ze het begon door te hebben.
Marie liet zich vrijwillig in een psychiatrisch centrum opnemen. Ze moest haar leven weer op de rails krijgen. Ze gunde zich alle tijd om 14 jaar van tegenslag, pijn en verdriet een plaats te geven.
Mijn lichaam is zodanig verslaafd geraakt, mijn hersenen zijn zodanig verslaafd geraakt, dat ik zonder mijn middel de dag niet meer doorkomt. Detoxen is pijnlijk. Fysiek heel pijnlijk. Je voelt de innerlijke pijn van je middel niet meer te hebben. En je wilt dat niet meemaken. Het is een heel moeilijke weg om te gaan. Het is hard werken. En ondertussen niets meer gebruikt. Dat is nu ondertussen 6 jaar.
Herval komt regelmatig voor bij het doorbreken van een verslaving. Ontgoocheling, schuldgevoel en schaamte zijn vaak voorkomende gevoelens bij herval. Dat betekent niet dat je weer van nul af aan moet beginnen. Het is vooral een moment om uit te leren.
Belangrijk is dus bij herval vooral niet veroordelend of schaamte-inducerend te zijn, maar telkens opnieuw te gaan kijken van wat is er gebeurd, hè? Hoe kunnen we dit begrijpen? We tonen begrip voor de onderliggende behoefte, bijvoorbeeld de nood aan rust, zonder de manier waarop dat die gezocht wordt goed te keuren, maar ook niet te bekritiseren. Het gaat erom dat je samen met de persoon kan nadenken en zoeken naar andere manieren om de behoefte aan bijvoorbeeld rust te bevredigen, maar dat kan enkel als je een klimaat creëert waarin de persoon niet het gevoel heeft zich te moeten verantwoorden of te moeten verdedigen. En ook tonen we begrip en geven we uitleg over gewoontevorming. Hiermee ontschuldigen we ook de persoon zonder dan de verantwoordelijkheid weg te nemen. En daar bedoel ik mee, veel van ons gedrag wordt automatisch in gang gezet, zonder dat we er echt bewust van zijn. Bepaalde associaties, plaatsen, tijdstippen, gevoelens, maar ook geuren, bepaalde indrukken lokken gedrag automatisch uit. Dus belangrijk is om samen goed in kaart te brengen van oké, wat zijn eigenlijk wat we dan noemen triggers, hè, zodat de persoon terug een bewuste keuze kan maken, hoe moeilijk dat die dan ook is.
Ze verbleef exact 1 jaar en 2 dagen in het psychiatrisch centrum. Nadien pakte Marie haar studies weer op. Ze loopt stage in de psychiatrie en merkt dat haar levenservaring een positief effect heeft op haar werk. En door de psychotherapie die ze volgde, kwam ze tot een aantal inzichten.
Het is oké om uniek te zijn. Dat is ook een heel belangrijke dat ik mijn eigen heb moeten aanleren van je hoeft niet per se zoals iedereen te zijn. Ik ben het waard om geliefd te zijn. Het is niet omdat je je bagage meedraagt. Het is niet omdat je niet volgens de standaard van de maatschappij wilt leven. Of het is niet omdat je ouders je niet de liefde gegeven hebben dat je verdient, dat je niet waardig bent van liefde te hebben en te krijgen. Ik wil daar ook wel iets mee doen, met mijn ervaring, met mijn levensverhaal. En daarmee ben ik ook met die missie begonnen van een boek te schrijven, van lezingen voor te bereiden en zo van die zaken. Het is ook wel harde materie dat ik geschreven heb, want ik ga ook over alle, ja, meeste delen van mijn leven, dus ook de heel donkere. En hopelijk kan ik iemand in het universum daarmee inspireren. Ik wil mijn eigen vooral zijn, mijn plek op de wereld vooral vinden. En dat wens ik ook aan iedereen ook van, Zie waar zijn je krachten, waar zijn je talenten. Doe daar iets mee. Be you, do you.
Dank je voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella Vizetwee bedankt Marie voor haar openhartigheid en moed om haar verhaal te delen. Dank ook aan Dominique Mertes voor haar deskundige uitleg. En hoewel we inspirerende en hoopvolle verhalen brengen, is het mogelijk dat je iets triggerend hoorde. Hoorde je iets wat jou erg raakt? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Weet dat je bij Teleonthaal ook altijd een luisterend oor vindt. Teleonthaal is te bereiken via de chat van de Teleonthaal-website of op het nummer 106. Heb je vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken? Dan kun je bij de druglijn terecht. Check www.druglijn.be en stel je vraag via telefoon, chat of e-mail.